Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, hartelijk welkom in dit programma. Het Paastridium vormt de mooiste liturgie die de kerk ons biedt in een liturgisch jaar. We gedenken de instelling van de Heilige Eucharistie en het priesterschap. We beleven het lijden van Jezus, zijn kruisdood en met de paaswaken zijn verrijzenis. Alles vond plaats in de stad Jeruzalem. Daarom heb ik het onderwerp van dit uur getiteld als Op bedevaart naar Jeruzalem. En we hebben een ervaren gids, pater Frans Fabri, directeur van de Montfort Bedevaarten. We vertrekken op de Olijfberg en dalen stilaan af naar de stad Jeruzalem. Volgt u maar mee.
Bezoek aan Jeruzalem begin ik altijd op de Olijfberg. In de ochtend heb je de zon in de rug en geniet je maximaal van het panorama dat zich voor je ontplooit. Voorbij het dal zie je de ommuurde stad met op de voorgrond het oude tempelplein waar de Omar moskee het meest opvalt en die is ook mooi versierd met glazuurstenen, blauwe glazuur. En dan links daarvan is nog een andere moskee, de Al-Aqsa. Dan links buiten de muren van het huidige Jeruzalem, die op de heuveltop, dat is de Sionsberg, weer een grote koepelkerk, dat is de Dormitio van Maria, het ontslapen van Maria. En vlak daarnaast, waar we straks komen, is het Cenakel. Iets lager, naar beneden toe, op diezelfde Sionsberg, is weer een kerk, die van het verraad van Petrus, gelegen op de plek van het paleis van de hoge priester, waar we straks ook langskomen als Jezus veroordeeld wordt. Om van op de Olijfberg te starten, is dat hier in feite ook de Goede Week van start is gegaan. Hier is namelijk de eerste palmprocessie vertrokken. En tot vandaag toe gebeurt het nog jaarlijks. Op Palmzondag gaat er een lange sliert bedevaarders met palmtakken in de hand van boven naar beneden Jeruzalem binnen. En dan een derde reden om te beginnen op de Olijfberg. Dat is dat we dan langs de Onze Vaderkerk kunnen komen. Waar gaat dat om? Nou nu, de Olijfberg was rijk aan grotten. En op bedevaartdagen, eigenlijk moet ik zeggen bedevaartweken, want er waren drie bedevaartperiodes in Jezus' tijd. Dat was met Pasen, met Pinksteren en het Loofhuttefeest. En een bedevaart duurde altijd 8 dagen. En die mensen moesten ergens logeren. Het was wel een kleine stad. Hotels waren om zeggens niet. Men kon bij mensen logeren. Maar velen logeerden in de natuur. Bijvoorbeeld in de grotten, de talrijke grotten van de Olijfberg. En het is een van die grotten die door keizerin Helena in de 4e eeuw geduid is als een mogelijke logementplaats van Jezus met zijn groep. Zij heeft daar een kerkje gebouwd. Ze heeft dat de naam gegeven Eleona. Dat betekent klein olijfbosje. De kruisvaders hebben daar naar de rand een Onze Vaderkerk gebouwd. Maar die is dan ook weer verwoest. Onze Vaderkerk, daar zeggen ze nog iets over. En die kerk is dan verdwenen. En in de 18e eeuw heeft Frankrijk daar een kerk kunnen bouwen. Typisch voor deze kerk is dat Vroeger zei ik dat er in 50 talen het Onze Vader staat afgebeeld. Nu zeg ik 80 of misschien nog meer. Er zijn zelfs de laatste jaren Onze Vaders in verschillende talen in braille aangebracht. En waarom hier een halt te maken? Wel nu, het is de plek waar men gedenkt dat Jezus de vraag van de leerlingen beantwoord heeft. De leerlingen die Jezus herhaaldelijk hadden zien bidden en die hem niet durfden storen, maar toen hij dan klaar was, zeiden: Heer, leer ons bidden. En dan dat antwoord van Jezus, dat formele antwoord, hij zei niet: je kunt dit doen of je kunt zo bidden, of als je dit wil vragen, doe dat. Hij zei gewoon formeel: als je bidt, zeg dan. En dan begint het: Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij uw naam, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Dat laatste onderstreep ik, omdat we, als we straks in de in het Hofje van Olijven komen, komt dat gebed weer op een sterke wijze terug. Nog belangrijker, nog steeds op die Olijfberg, we gaan een beetje dieper naar beneden, dan komen we aan een kleine vierkante kapel met toch een koepel op. En op de hoeken, de vier hoeken van die kapel, staat een vaas, of eerder een urne, symbool van een vaas die de tranen van Jezus heeft opgevangen. De tranen van Jezus, waar gaat dat dan over? Lucas, die schrijft in zijn evangelie een merkwaardig iets toen Jezus van de berg afkwam en hij de stad zag, toen barstte hij in tranen uit. Terwijl je van daaruit een prachtig zicht hebt op de oude stad. Je ziet ook daar de Gouden Poort, die nu dichtgemetseld is, een traditie van de islamieten. Dat is een ander verhaal. Als je door het raam van die kapel kijkt, dan zie je dat panorama, prachtige panorama. Het raam wordt vastgehouden met een smeedijzer, wat een doorne kroon suggereert, met centraal dan een kelk. En zo zie je dan hoe dat die Olijfberg helemaal in het teken staat van wat gaat komen die Goede Week.
Beste luisteraars, we luisteren nu verder. We dalen de Olijfberg af. We luisteren verder naar onze gids Pater Frans Fabri. En we nemen samen de bus.
Dan ga ik nu de Kedronbeek oversteken. Als we dat te voet zouden doen, dat is een hele wandeling. Wij nemen de bus, we hebben daar de bus beneden staan. We rijden dan naar de top van de Sionsberg. We hebben daar straks de koepel gezien van de Dormitio. Wel, nu komen we naast de Dormitio in de bovenzaal, of bij de bovenzaal moet ik zeggen. Omdat je kan je haast niet voorstellen als je daar staat dat dat een bijzondere plek is. Die bovenzaal ligt eigenlijk verscholen in een oud gebouwencomplex. Hoe zat dat dan vroeger? Hoe was dat vroeger? Wel, nu is die wijk, dat deel van Jeruzalem, ligt buiten de stadsmuren. In de tijd van Jezus lag dat binnen de muren. En juist op die berg, op de top van de berg, stonden de grotere huizen van de rijkere mensen. En het is in een van die huizen dat de man binnenging die die waterkruik droeg. Ik weet niet of je dat nog herinnert. Jezus, witte donderdag namiddag, denkend aan het paasmaal wat zou gevierd worden, had aan zijn leerlingen gezegd: volg de man die een kruik draagt en als hij een huis binnengaat, vraag dan: waar is de zaal waar mijn meester de maaltijd kan komen vieren? Dat huis, daar gaat het om. En die maaltijd waar het om ging. Dat was het hoogtepunt van het Joodse paasfeest. En Jezus heeft dat hoogtepunt gebruikt om het laatste avondmaal te vieren. Met al die rijkdom daaromheen. Rijkdom, dat wil zeggen, alles wat daar geduid werd, wat de leerlingen hoogstwaarschijnlijk pas achteraf begrepen hebben. Waarom is het hier een belangrijke plek? Omwille van die bovenzaal ook, maar toch historisch is er ook iets interessants. In de Romeinse tijd, na die twee opstanden van de Joden, de eerste opstand in de jaren 70 en de tweede opstand in de jaren 130 van onze jaartelling, hebben de Romeinen besloten alles plat te leggen, de hele stad Jeruzalem plat te leggen en daar een nieuwe aanleg te doen op Romeinse wijze, met Carlo Maximus en zo meer. En ze hebben dan alles afgebroken, maar juist die wijk met die grote stevige huizen, dat was moeilijk af te breken. En om die te laten verweren, te laten vergaan, hebben ze de stadsmuren anders aangelegd, zodat die grote, rijkere buurt buiten Jeruzalem viel en eigenlijk bestemd was om te vervallen. Maar juist omwille van wat daar heeft plaatsgevonden, zijn de christenen daar blijven komen. En ze konden dat doen, ook in de tijd van de kerkvervolging, en dat heeft 2, 3 eeuwen geduurd. Daar konden ze komen, dat was buiten de stad. Zij moesten hun geloof wel in het geheim vieren, maar die ruimte, die bovenzaal, is altijd in ere gehouden. Toen keizerin Helena, de moeder van keizer Constantijn, die dan tot christendom bekeerd was en die als eerste grote bedevaartster naar het hele land is gegaan, grote bedevaartster met een grote beurs die overal kerken heeft gebouwd, die heeft juist op die plek ook een grote kerk gebouwd. En de bovenzaal geïncorporeerd in dat gebouw. Dat was een kapel, een hoger gelegen kapel in de grote kerk. En die kerk heette de Heilige Sion. Sion, omdat dat was de Bijbelse naam ook voor Jeruzalem, het hoogste punt van Jeruzalem, de Sionsberg, het Heilige Sion. Die kerk is dan door de Perzen verwoest en na de hand door de kruisvaders weer opgebouwd. En in die ruïnes hebben die kruisvaders toch weer die plek van die bovenzaal kunnen respecteren. En daar is dan ook weer een speciale kapel aangebracht ter ere van het laatste avondmaal. Toch nog even terugkomen op die bovenzaal. Want dat cenakel, daar zijn toch heel bijzondere dingen gebeurd. Dat is de plaats van het laatste avondmaal. De voetwassing, de instelling van de Eucharistie, het verraad van Judas. Ook de grote toespraken van Jezus in het Johannesevangelie. Jezus die zegt dat hij de weg naar de Vader is. Jezus die zegt, ik laat jullie niet verweest achter, die de Heilige Geest belooft. Jezus die zegt dat hij de ware wijnstok is en wij de ranken. Jezus die afscheid neemt en zegt dat hij ze toch zal weerzien. Dan is er ook het fameuze hoogpriesterlijk gebed. Kortom, het is een zeer bijzondere plek. En dan van daaruit zijn ze vertrokken naar Gethsemane. Pasen is dat de plek van de verschijning van Jezus aan de leerlingen. Het onthaal van de Emmausgangers. De verschijning met de apostel Thomas. De verkiezing van de apostel Matthias. Dan is het tussen Hemelvaart en Pinksteren het schuiloord geworden van de bange leerlingen. Dan is daar het Pinkstergebeuren, heeft daar plaatsgevonden. De eerste toespraak van Petrus op het volk. En dan, zoals ik daar straks zei, jarenlang is dat de plek geweest waar de leerlingen samenkwamen. Zoals het in de handelingen staat. Zij waren allemaal bekeerde Joden. Ze gingen als Jood naar het tempelplein om te vieren, om te getuigen. Maar ze kwamen samen in het huis om voor het breken van het brood de Eucharistieviering. Dus dat naar aanleiding allemaal van het cenakel van de bovenzaal.
Beste luisteraars, we bezochten zojuist het cenakel waar Jezus het laatste avondmaal vierde met zijn apostelen. En Pater Frans leidt ons nu verder, terug op weg naar de Olijfberg.
Van daaruit is Jezus dan met zijn groep, Judas was dan al vertrokken, naar de Hof van Olijven gegaan. En hij heeft dat gedaan naar gewoonte, zo staat in de evangelies. Dat was een plek waar Jezus met zijn leerlingen meermaals naar gewoonte samenkwam. En daarom ook kon Judas wel vermoeden waar hij te vinden zou zijn. Die Hof van Olijven bevindt zich aan de voet van de Olijfberg, dicht bij een olijfpers. Een olijfpers heet in hun taal Gethsemane. En nu is dat een onmuurde tuin met nog 7 werkelijk eeuwenoude olijfbomen. Volgens specialisten kunnen die wel 2000 jaar oud zijn. Ze zijn dan de enige overgebleven getuigen van de ellende van Jezus op die plek. Het was dus avond, na de Joodse maaltijd. Judas was op weg. Jezus wist dat het uur gekomen was en hij wilde alleen zijn en bidden. Aan de leerlingen vroeg hij om achter te blijven en ook te bidden, om niet in bekoring te raken. De bekoring van het vluchten, of erger nog, de bekoring van het verraad van Jezus. En 3 van hen vroeg hij om met hem mee te gaan. Petrus, Jacobus en Johannes. En op een bepaald moment zei: blijf nu hier. Zelf ging hij nog een steenworp verder, tot in de buurt van de olijfpers van de Gethsemane. Daar heeft hij dan gebeden. Eigenlijk gesmeekt en geroepen tot de Vader. Als het mogelijk is, laat deze kelk aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil geschieden, maar uw wil. Het moet een prangend gebed geweest zijn. Want Lucas zegt dat zijn zweet als bloeddruppels op de grond vielen. Jezus is opgestaan, naar de leerlingen gegaan, die niet aan het bidden waren, maar in slaap lagen. Hij zuchtte: kunt je nog niet 1 uur met mij waken? En hij ging weer alleen bidden. En dan plots was er geluid en trok de aandacht. Judas aan de leiding kwam met soldaten en mensen van de priesterraad om Jezus gevangen te nemen. Dan schieten de leerlingen wakker, maar Jezus zei: laat nu maar begaan. Wat is daar te zien op die plek van de Hof van Olijven? Naast die tuin met de 7 zeer oude olijfbomen staat nu een zeer mooie kerk, Kerk van alle Naties genaamd. Want in het begin van de 20e eeuw is met geld van alle naties deze mooie kerk opgetrokken. Maar in de 4e eeuw al, altijd keizerin Helena had daar al een kerk van gebouwd, verwoest door de Perzen, weer opgebouwd door de kruisvaders, in verval geraakt in de Turkse tijd, en dan recent vervangen door een heel mooie kerk. De architect Barlucci heeft zijn bedoeling, of is in zijn bedoeling, echt geslaagd. Hij wilde namelijk het alleen zijn van Jezus weergeven. Vandaar een grote, open ruimte, maar donker. De ogen moeten even wennen aan het duister. En dat lukt heel goed. Er zijn namelijk ramen, maar die zijn in donkere albast, zodat slechts bescheiden licht doordringt. Mooie hoge pilaren, schragen, een blauwe plafond vol sterren. Het heet de nacht van Jezus bidden. En dan nog een ander belangrijk aspect. Het is er stil. De gidsen mogen hier niet spreken. Het is de ruimte die spreekt. In de absis van het koor trekt een grote mozaïek de aandacht. Een Jezus zoals je hem haast nooit voorovergebogen, uitgeput op een rots. En in het koor, voor het altaar, ligt een groot stuk rots bloot, omgeven door smeedwerk in een vorm van doornen takken. Hier en daar, ook in smeedwerk, een kelk en enkele duifjes. De rots doet denken aan het alleen zijn van Jezus, zijn bidden: Vader, als het mogelijk is, laat deze kelk aan mij voorbij gaan. En dan ook weer die rots die doet denken aan die zweetruppels die als bloed neervielen. Dus daarom ook dat veel mensen proberen die rots te vereren. De kelkjes op die doornen takken in een smeedijzer, die verwijzen naar het gebed van Jezus: laat deze kelk aan mij voorbij gaan. Maar ze verwijzen ook naar de kelk van het laatste avondmaal. En dan de duifjes, die doen denken aan de Heilige Geest die Jezus is komen sterken. Rechts van het koor is een andere grote mozaïek. Nu een grote, krachtige, rechtstaande Jezus. De kunstenaar drukt uit dat het gebed de uitgeputte Jezus veranderd heeft. Hij is zichtbaar omgeven door kracht. Dat is een van de grote themata. Het gebed verandert vaak niet de situatie, maar verandert de bidder. Jezus is daar sterk met kracht omgeven. Aan de andere kant van het koor, weer een andere, een derde mozaïek. Jezus met de soldaten en Judas die hem kust en hem dus aanwijst. En dan, van hieruit, is de groep vertrokken naar het paleis van de hoge priester en zijn leden die op Jezus zaten te wachten. Dan komen we in de kerk, of bij de kerk, die nu heet Sint-Pieter in Gallicanto. Dat is de kerk Sint-Petrus bij het Hanengekraai. De plek die de paters Assumptionisten in de 19e eeuw hebben kunnen kopen. Zij wisten dat er oude dingen konden gevonden worden, maar zij konden niet vermoeden dat hier onder de ruïnes een van de meest indrukwekkende plekken van Jeruzalem zou gevonden worden. Inderdaad, ze hebben een tal van aanduidingen gevonden dat hier het paleis van de hoge priester stond. Het paleis lag op de helling van de Sionsberg, waar ook, zoals ik daar straks zei, de voornaamste huizen van de burgers stonden en dus ook het huis van de mensen die aan Jezus en zijn gezellen de bovenzaal hadden afgestaan. Dit laatste is niet onbelangrijk, want bij de opgravingen hebben de paters Assumptionisten ook een trap blootgelegd. Het lijkt een heel oude trap te zijn, maar men heeft vastgesteld dat er eigenlijk veel meer was. Het was eigenlijk de weg die van beneden uit het Kedrondal naar de bovenstad kwam, langs het paleis van de hoge priester door en dan verderop in de richting van de bovenzaal. Als je dat allemaal vasthoudt, dan wordt die trap, die weg, heel belangrijk. In de nacht van Witte Donderdag is Jezus daar meermaals langsgekomen. Een eerste keer om naar de bovenzaal te gaan. Een tweede keer met zijn leerlingen na het laatste avondmaal om de Kedronbeek over te steken en naar de voet van de Olijfberg te gaan. En dan een derde keer naar nu gevangen om geoordeeld, of eerder veroordeeld te worden. Dan is er nog een ander belangrijk gegeven. De evangelist Johannes vertelt hoe hij die volk van het paleis kende, samen met Petrus was binnengeglipt. Johannes is verder doorgegaan om iets van het proces op te vangen. Petrus bleef wachten bij de wachters die rond een vuur verzameld waren. En toen gebeurde het dat een dienstmeisje Petrus terugkende. Zij was er namelijk bij toen Jezus in de Hof van Olijven gevangen genomen werd. Petrus had zich trouwens laten opvallen door met een zwaard het oor af te slaan van iemand van de paleisdienaren. Uit angst in het proces van Jezus meegesleept te worden, zwoer Petrus tot 3 maal toe dat hij die man niet kende. Maar het meisje had gezegd, jij was er toch bij. Toen kraaide een haan. En meteen herinnerde Petrus zich het woord van Jezus. Voordat de haan kraait, zult gij mij 3 maal verloochend hebben. Hij ging naar buiten en weende bitter. En dan in de kerk gedenken wij het proces en de veroordeling van Jezus door de Joodse autoriteiten. Dat wil zeggen, de hoge priester en zijn raad. En dan is er nog een heel belangrijk detail. In de benedenafdeling van het paleis heeft men de gevangenisruimtes van het paleis ontdekt. En in goede staat bewaard. De hoge priester mocht van de bezetter, van de Romeinen, mensen die Joodse overtredingen hadden begaan, in de gevangenis zetten. De ter dood veroordeelden werden apart gehouden in een put van de metro 5 diep, met slechts 1 opening langs boven. Ze werden daar vastgehouden, ontzondendaags door de Romeinse overheid geoordeeld of veroordeeld te worden. In de koker, waar de gevangenen doorheen naar beneden gelaten werden, staan Byzantijnse kruisen gegraveerd. En dat is een teken dat toen reeds, in de Byzantijnse tijd, deze plek als bijzonder werd geduid. Jezus is dus ter dood veroordeeld geweest en daarom ook in die put naar beneden gelaten. En het is ook in die put dat wij dan vaak een stuk uit Psalm 87 bidden. En daar hier en daar een stukje uit. We weten ook dat Jezus psalmen bad en dan op die plek is dat toch wel bijzonder. De psalm gaat zo. God, mijn heil. Ik roep u elke dag, elke nacht kom ik bij u klagen. Laat mijn beden doordringen tot u. Luister naar mijn dringend roepen, want mijn hart is van verdriet verzadigd. Nu reeds sta ik voor de dood. Men beschouwt mij als een man die afwaarts gaat. Als een oude man aan het einde van zijn krachten. Al mijn vrienden zijn weggelopen. Weerzienwekkend ben ik voor mijn vrienden. Ik ben opgesloten, zonder uitweg. Troebel zijn mijn ogen van verdriet. Elke dag, Heer, roep ik om erbarmen. Strijk mijn handen smekend naar u uit. Dan vroeg in de morgen bracht men Jezus naar de Romeinse autoriteiten. Het moest allemaal snel gaan, want het was vrijdag. En diezelfde dag, vrijdagavond, bij zonsondergang, ging de Sabbat beginnen. En het ging een grote Sabbat zijn. En alles moest achter de rug zijn. Het verhoor van Jezus bij Pilatus heeft hoogstwaarschijnlijk plaatsgevonden in een deel van de Antoniaburcht. Helemaal aan de andere kant van de stad. De Antoniaburcht was een grote kazerne aan de noordkant van het tempelplein, van waaruit de Romeinse soldaten het volk op het tempelplein in de gaten konden houden. En dat was soms ook echt nodig, want op bedevaartdagen waren er duizenden en duizenden mensen tegelijk aanwezig en gebeurden er soms opstanden. Dan nu, een zuster van Sion, zuster Adeline, als ik me goed herinner, heeft er op die plek als archeologen in de helft van de vorige eeuw een belangrijke ontdekking gedaan. De zuster heeft namelijk op de binnenkoer van de oude burcht uitgestrekte marmeren plavuizen ontdekt, met opvallende strepen. Zij heeft daarin het soldatenspel herkent. Een spel wat men overal teruggevonden heeft waar Romeinse kazernes waren in het grote Romeinse Rijk. Het was een soort dambord waar je met dobbelstenen vooruit kon komen, soms kon winnen, soms kon verliezen. De winnaar haalde de inzet binnen en werd als koning van de avond gehuldigd. Wel nu, zei de zuster, als je weet dat we ons hier op het binnenplein van de kazerne bevinden, waar de soldaten hun tijd moesten doorbrengen, waar het ook in de lente 's nachts koud kan zijn, waar dus hout voor vuur was en ook takken van braamstruik om het vuur aan te wakkeren, waar de soldaten gespeeld werd, waar ook een koningsmantel ter beschikking lag, als je dat allemaal samenbrengt en hoofdstuk 19 van Johannes leest, dan zeg je, hier was het, hier is dat gebeurd. En dan zal ik een stukje uit dat proces proberen voor te lezen, slot van hoofdstuk 18, begin van hoofdstuk 19. Jezus die zegt, mijn koningschap is echter niet van deze wereld. Pilatus, u bent dus toch koning? Ja, zei Jezus, ik ben koning. Met geen andere bestemming ben ik gekomen in de wereld gekomen om te getuigen van de waarheid. Waarheid, zei Pilatus, wat is waarheid? Na deze woorden kwam hij weer naar buiten en zei tegen de Joden, ik acht hem volledig onschuldig. Maar u bent gewend dat ik ter gelegenheid van het paasfeest iemand vrijlaat. Zal ik dus de koning van de Joden vrijlaten? Nee, hem niet, riepen ze terug. Maar Barabbas. Barabbas was een bandiet. Pilatus gelastte toen Jezus te geeselen. En dan komt het, let op, de soldaten vlochten een krans van doorns, zetten die op zijn hoofd, wierpen hem een purperrode mantel om de schouders. Daarna kwamen ze om beurt naar hem toe en zeiden, gegroet, koning van de Joden. Ze gaven hem klappen in het gezicht. Pilatus kwam weer naar buiten en zei, luister, ik laat hem naar buiten brengen om u duidelijk te maken dat ik in hem volstrekt onschuldig acht. Jezus kwam dus naar buiten met zijn doornenkrans en zijn purperrode mantel. Pilatus zei, hier is hij dan, de mens. En dan gaat het door en het volk begint te roepen, kruisig hem, kruisig hem.
Dat met u medeleeft. staan. Al wat gij had te dragen, wie heeft het u gedaan? Neem mij die voor de zonden, het hoogste goed verliet.
Dat was Gerald Troost met O hoofd vol bloed en wonden. En Jezus begint aan zijn Via Dolorosa, zijn kruisweg. En we volgen.
Het is daarom ook dat vanuit die plek de kruisweg begonnen is. En nog altijd begint, ook weer op Goede Vrijdag, doorheen de huidige straatjes, de soeks van Jeruzalem naar Golgotha. Omdat een groot deel van de oude stad bewoond is door moslims en vrijdag een wekelijkse rustdag is, zijn in deze jaren de straten stil, namelijk de winkels zijn gesloten. Maar op Goede Vrijdag, als je op televisie kan kijken, dan kan je over de koppen lopen van de talloze bedevaarders. Bij de echte eerste kruisweg waren de straatjes ook vol met volk. Maar het was toch heel anders. Het was de dag voor Sabbat. Alle inkopen moesten gebeuren. En dan moet je je voorstellen dat een gevangene met een balk op zijn schouders en omringd door soldaten en ander volk zich doorheen de menigte moest wringen. Het was zeker geen rustige, geen stemmige kruisweg. Geen gewone gebedsweg zoals wij ons dat gemakkelijk voorstellen. De evangelies vertellen terloops iets van vrouwen van Jeruzalem die medelijdend weenden. Maar Jezus die hen verwees naar henzelf en naar hun kinderen. Dat wil zeggen dat al die niet geloofden dat hij de Messias was. En dan een ander voorval. Dat van een zekere landman Simeon. Die gedwongen werd Jezus bij te staan. Wat er trouwens op wijst dat de vreselijke nacht zonder slapen en de geesteling hem reeds flink uitgeput hadden. En dan verder nog een Veronica die medelijdend zijn gelaat kwam opfrissen. Verder niets meer tot net buiten de stad. Golgotha lag buiten de stadsmuur. Het was een rotsheuvel bij een steengroeve, de plek waar de kruisgingen werden uitgevoerd. Dit moest buiten de stad gebeuren, en wel om twee redenen. Ten eerste, de smalle straatjes van die steden kon onmogelijk de ruimte bieden voor een kruisiging. En ten tweede, de heuvel net buiten de stadspoort was heel goed geschikt, want iedereen kon het spektakel zien. En daar ging het om. Iemand die ter dood gebracht werd, moest als voorbeeld dienen. Het moest spektakel zijn. En Lucas gebruikt trouwens het woord vrijwillig. Hij schrijft: nadat Jezus stierf, keerde het volk dat voor het spektakel bijeengekomen was naar huis terug en klopte zich op de borst. En de uitleg van dat laatste sluit vind je bij wat net van daarvoor geschreven staat. Na de dood van Jezus zei de hoofdman van de soldaten: zonder twijfel, dit was een rechtvaardige. Dus net buiten de stadsmuur, die heuveltop, geërodeerd door jarenlange zandstormen en regen en soms in de winter soms ook sneeuw, dat deed denken aan een schedel, een kletskop. Vandaar dus de naam Golgotha. Nu ligt de plek van de Golgotha midden in de stad. Als je door de soek loopt, kom je plots op een plek waar je een deel van de Kruisvaderskerk ziet staan, een plein. Je merkt dan ook meteen op dat hier door de eeuwen heen grote veranderingen zijn aangebracht. De huidige kerk overdekt twee belangrijke plekken. Enerzijds de Golgotha-heuvel, anderzijds het Heilig Graf. Zoals ik daarnet zei, Golgotha lag net buiten de stad. Maar toen de Romeinen in de tweede eeuw de oude stad hebben platgelegd om een totaal nieuwe stad op te bouwen, hebben ze dit deel, wat buiten de stad lag, hebben ze de stad vergroot en boven de Golgotha-heuvel en boven het graf hadden ze op zuilen een groot plein aangelegd. Maar dankzij die aanleg is wat er onder lag ongeschonden gebleven. En toen Helena dan de God in Vrijheid daar aankwam en daar kerken wilde bouwen, had zij het vrij gemakkelijk om de oorspronkelijke toestand terug te vinden. De Helena heeft dan daar die twee kerken gebouwd. En dan, merkwaardig genoeg, als de islamieten daar aankomen, gebeurt er iets opvallend. Hun leider, kalif Omar, wilde die grond niet betreden, uit respect voor de grote profeet Jezus. En tot vandaag toe staat naast het plein nog steeds een moskee met de naam van de kalif Omar. Dat is een ander verhaal, dat respect van islamieten in de begintijd, het respect voor de profeet Jezus. Dan de kruisvaders hebben de huidige kerk opgetrokken. Ze hebben de oorspronkelijke twee kerken van Helena ondergebracht in één grote ruimte. Als je nu de kerk binnenkomt, gaat de aandacht eerst naar een reeks grote lampen vlak voor je die boven een steen hangen. Een steen die door veel mensen wordt vereerd. Die steen die ligt tussen de Golgotha rechts en het graf meer naar links. Het is een steen om de kruisafneming en de balseming van Jezus te gedenken. Het is natuurlijk niet de echte steen, maar een devotieplek. We gaan nu aan de rechterkant de trap op en komen in een kapel boven op de Golgotha-heuvel. Het is een zeer drukke kapel. Druk omwille van het vele volk. Druk ook omwille van de orthodoxe wijze om een heiligdom te versieren. Maar als je tijd neemt, tot rust komt en op Golgotha eventueel onder het altaar de rots vereert, en vooral als je enkele scènes uit de evangelies oproept, dan is Golgotha een zeer heilige plek. Denk maar aan bepaalde laatste woorden van Jezus. Ik haal er twee aan. Het was dus het moment dat Jezus ging sterven. Zijn leerlingen waren op de vlucht. Judas was zich aan het verhangen. Petrus had Jezus 3 maal verloochend. De apostelen waren allemaal gevlucht. Onder het kruis, staat in het Johannes Evangelie, stond Maria en hij, Johannes, de leerling. Hij noemt zich niet bij naam de leerling. En dan zegt Jezus tot Maria, zie vrouw, zie daar je zoon. Vraagt hij uitleg, titel vrouw, maar dat wijst naar een plechtige opdracht die Maria daar krijgt. Hij zegt, Jezus zegt niet mama, hij zegt vrouw, zie daar je zoon. En tot de leerling zegt hij, zie daar je moeder, zie daar je mama. Je moet nog groot worden in je geloof. Daar krijgt Maria de opdracht om de wankelende leerlingen te ondersteunen. Iets wat zij trouwens getrouw gedaan heeft. Denk maar aan haar aanwezigheid in het cenakel. Dan nog het laatste een belangrijke woord van Jezus, dat zijn opdracht, of waarmee hij zijn opdracht afsluit. Het is volbracht. En toen boog hij het hoofd en stierf. Het is volbracht. Zijn opdracht volleind. Een bepaald aspect van zijn opdracht. Want een ander aspect ging volgen. Wij dalen de Golgotha af, komen langs de devoersysteem van de graflegging en de balseming van Jezus en bevinden ons voor het graf van de Heer. Men vindt het misschien jammer dat men niet de blote rots ziet van het echte graf, maar men heeft de oorspronkelijke rots moeten beschermen. Denk aan de vele pelgrims die stiekem ieder een stukje van die steen van het graf zouden willen meenemen. Dus we krijgen daar even de tijd om aanwezig te zijn daar. Binnenin, tenminste als mijn eigen ervaring, kan je eigenlijk niet tot rust komen. Er zijn zoveel mensen te wachten. Je bent even aanwezig geweest. Wij komen dan met onze mensen samen in een aparte kapel voor de Eucharistieviering van de Vrijzenis. Bij elke bedevaart, in welke periode van het jaar ook, vieren wij Pasen, de Vrijzenis van de Heer. Hij, de eerstgeborene van de hele schepping. We gedenken dan de verbazing van Maria Magdalena en haar ontdekking, de erkenning van de Heer. Zij dacht dat de eerste de tuinman was. Maar dan zegt zij, mijn Heer en mijn God. Wij herdenken ook het aanlopen van Johannes en van Petrus. Petrus, die verbaasd was, niet begreep. En Johannes, die zegt dat hij zag en geloofde. Het is pas naar de rand in de bovenzaal dat ook Petrus tot geloof is gekomen. Dankzij het Emmausverhaal, dankzij de verschijning van Jezus zelf.
Beste vrienden, tot daar onze ervaren gids. En met deze wens ik pater Frans Fabri nog eens zeer hartelijk te danken voor zijn bijdrage. Voor degenen die het interesseert, Alle informatie over de Montfort bedevaarten kan u bekomen op de website www.montfortsite.be of tijdens de kantooruren op het nummer 016 30 82 10. Ik wens jullie nog een gezegend Triduum en een zalig Pasen. En we luisteren nog naar Paul Wilboer, Shalom Jeruzalem.
Peace be to you when Messiah comes to take us home. May his praise be found in you. Pray for peace, Jerusalem, city of our God. Their salvation was poured out for you. The atoning of the Lord. Once your streets filled with joy, branches raised up high, shouting, blessed be the Holy One, Yeshua Tadonai. Shalom, shalom, Jerusalem. When Messiah comes to take us home, may his praise be found in you. Israel, beloved, Ephraim, my son. How my heart would thrill to hear you say, Messiah has come. Oh, my brothers, hear these words. May they pierce your soul. Turn again to worship Adonai.
May his grace be found in you.